Vanmiddag beginnen we dan met een bespreking van de eerste versen van Genesis, waarbij het hoofdzakelijk gaat om de inhoud van vers 2. Immers de inhoud van vers 1 is duidelijk genoeg. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Er staat niet in het begin maakte God een begin met het scheppen van de hemel en aarde. Dat was natuurlijk wel zo, maar dat staat hier niet. Hier staat dat bovendien in het begin de schepping van hemel en aarde voltooid werd. Als we nou even niks lezen over vers 2 en wat er verder volgt, dan is vers 1 duidelijk genoeg. Het meldt gewoon dat in de beginnen hemel en aarde geschapen werden. Dat is altijd makkelijk. Dat betekent dat er geen discussie over mogelijk is. Dat betekent ook dat er geen argumenten voor aangevoerd worden waarom dat zo is. Wat dat betreft is het net zo eenvoudig als militaire dienst. U kent misschien dat principe van militaire dienst of niet? Ja, de sergeant had altijd gelijk. En als we bepaalde dingen moesten leren, werd er altijd gevraagd, en waarom is dat zo? Punt 1, omdat ik dat zeg. Dat was de sergeant dan, hè. Omdat ik dat zeg. Punt 2, waarom zou het niet zo wezen? En punt 3, het staat in handboek soldaat. En dat was dan dat. Dat wil zeggen, daar kon je gewoon geen spel tussen krijgen. En dat was maar makkelijk, want er hoefde er niet gediscussieerd te worden. Hoe dat nu is, weet ik niet. Ik weet niet, ik heb soms de indruk dat er geen handboek soldaat meer bestaat en geen sergeanten meer. Want tegenwoordig brengt men de tijd door met discussiëren over dingen die toch vaststaan. Maar goed, ik weet niet wat dat voor een rare gewoonte is. Hier in de schrift staat, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Daar is geen discussie over mogelijk. Daar verdiepen we ons ook helemaal niet in de discussie daarover, want het heeft gewoon geen enkele zin. Als je uitgaat van dat de Bijbel het geïnspireerde woord van God is, ben je meteen uitgepraat. Namelijk, in het begin schiep God de hemel en de aarde, en dat is dan dat. En als je ervan uitgaat dat de Bijbel niet het woord van God is, dan hebben we helemaal niks met elkaar te bepraten. Dan houden we op, daar hoeven we helemaal niet over te discussiëren. En het spaart bijzonder belangrijke nuttig besteedbare tijd. Want die tijd kunnen we beter aan andere dingen besteden. Namelijk aan de prediking van het woord van God. Niet het discussiëren van het woord van God, dat heeft toch geen zin. Maar het prediken van het woord van God. Wel, daar zijn we mee bezig. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En dat is dan dat. En is de volgende vraag, en hoe ging het toen verder? En dat zegt vers 2... Het is heel eenvoudig hoor. Alle begin is makkelijk. Het is het begin van de Bijbel, dat is heel gemakkelijk. De vraag is, hoe ging het verder met hemel en aarde? Wel, zegt vers 2. Ja, wat zegt vers 2 nou? Nedergeworpen. Daar komt het probleem, hè? Ja, inderdaad. Vers 2 zegt dat die hemel en aarde werden nedergeworpen. De aarde feitelijk. Waarom de hemel niet apart genoemd wordt, wel, dat misschien dat ik dat zometeen nog even noem, maar dat is niet van groot belang. Er staat in Genesis 1 vers 2 het eerste woord, en dan komt het probleem al, het eerste woord is het Hebreeuwse we. Even een vegertje hebben. Een bordenwisser. We gaan het eens deftig doen vandaag. Het eerste woord van vers 2 is het Hebreeuwse woordje we. En dat is het Hebreeuwse voegwoord. Dat wil zeggen, je kunt het zo ongeveer vertalen met elk voegwoord wat we in het Nederlands kennen. En het meest eenvoudige, het meest neutrale voegwoord wat we in het Nederlands hebben is gewoon en. En. Dat is neutraal. Dus we wordt vertaald met en. Dan hoeven we verder nergens naar te kijken. De eerste opmerking die daarover gemaakt moet worden is dat het zo niet vertaald is. Het is vertaald met nu. De aarde nu was woest en ledig. En dat nu, dat is de vertaling van het woord waarmee dit vers in het Hebreeuws begint. Maar het is gewoon en. En waarom ze dat anders vertaald hebben, heb ik wel een idee van. Maar het klinkt zo lelijk als ik het vertel. Hè? Ja, dat betekent namelijk gewoon dat ze het niet geloofden. En dat is een addertje onder het gras. En omdat ze blijkbaar toch op een of andere reden heel goed wisten wat dit voegwoord, het woordje en, aan het begin van dit vers betekent. Want en is een voegwoord en een normale zin begint niet met een voegwoord. Dat kan niet. Het en koppelt twee dingen. Het en koppelt twee zinnen. Het voegwoord koppelt de ene zin met de daarop volgende zin. Dat wil zeggen dat dit vers direct in verband gebracht wordt met het voorgaande vers. En er moet nog wat bij gezegd worden. Want nou lees ik even door in de volgende versen, want het woordje en wordt daar vele malen gebruikt, ontzettend vaak zelfs, en altijd zo vertaald. Er staat namelijk, vers 2, en de aarde was woest en ledig en duisternis was op de afgrond en de geest God zweefde op de wateren en God zeide daar zijn licht en daar werd licht en God zag het licht en God maakte scheiding tussen licht en tussen de duisternis en God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht enzovoorts. Dat is en. En als ik dat vroeger in een opstel deed, want het heette toen nog gewoon opstellen. Als ik dit in een opstel deed, dan werden allemaal grote strepen doorgezet. En dan werd er gezegd, dan moet je nou maar eens een ander woord verzinnen. Want je kunt niet altijd hetzelfde woord gebruiken. Dat is lelijk. En dat hebben de vertalers dus ook maar gedaan. Die hebben dat woordje en aan het begin van vers 2 maar eens met wat anders vertaald. Maar als u uw Bijbel nakijkt, zult u zien dat elk van deze versen hier begint met en. Ja, behalve vers 13, er staat toen was het avond geweest. Maar er staat ook gewoon en, hoor. En het was avond geweest. Het begint allemaal met en. Wat betekent dat? Wel eens heel eenvoudig. Dat is niet omdat ik dat uitgevonden heb, maar het gaat om een heel eenvoudige taalkundige regel, die u misschien niet kent, maar daar kan ik ook niet helpen. Maar dat is deze, dat als zo'n zin begint met het woordje en, is de normale betekenis dat wat nu volgt een vervolg is op het voorafgaande. Dat wil zeggen, dat woord en heeft dezelfde functie als wat wij vroeger in het opstel dan gebruikten. En toen, en toen, en toen, en toen. Dat wil zeggen, daarna, daarna, daarna. Want daarna is ook gewoon een voegwoord, hoor. En toen is ook een voegwoord. Tenminste, het kan zo gebruikt worden, het kan zo fungeren. En daar gaat het nou maar om. En de betekenis van dit en aan het begin van het vers is eenvoudig, dat dit vers het vervolg is op het voorafgaande. En alle volgende versen hier in Genesis 1 bewijzen dat. Want dan wordt het uitdrukkelijk gezegd dat het steeds het vervolg is op het voorafgaande, want er worden zelfs de dagen geteld. Zodat er geen misverstand zou bestaan dat het inderdaad een voortgezette reeks is. Gebeurtenissen na elkaar. Dat betekent dat aangezien het werk van de tweede dag niet een verklaring is van het werk van de eerste dag, maar een voortzetting is, een vervolg is op het werk van de eerste dag, zo is het werk van de eerste dag het vervolg op wat gezegd wordt in Genesis 1 vers 2. En wat Genesis 1 vers 2 zegt, is het vervolg op wat Genesis 1 vers 1 zegt. Dat betekent dus dat die woestheid en ledigheid en die duisternis die genoemd worden in vers 2, tot stand kwamen nadat God in de beginnen de hemel en de aarde geschapen had. Dat betekent dus dat vers 2 en wat er verder volgt niet een beschrijving geven van de manier waarop God hemel en de aarde schiep, maar ze zeggen wat er gebeurde met hemel en aarde nadat God ze in vers 1 geschapen had. En dat is het essentiële verschil. Kijk, de meest gangbare verklaring is dat vers 2 en wat er verder volgt een verklaring is van hoe God in vers 1 hemel en aarde schiep. Maar als dat zo zou zijn, dan had vers 2 niet mogen beginnen met dit woordje we, met en dus. En het is wel heel gek natuurlijk dat juist hier aan het begin van vers 2 dat woordje en wegvertaald is. En dat gebeurt in bijna alle vertalingen, hoor. Wordt rigoureus mee omgesprongen weg.
Ook in de Statenvertaling.
In de Statenvertaling ook, ja. Ja, maar de zin van vers 2 begint dus met en de aarde. Niet de aarde nu, maar en de aarde. En dat betekent gewoon, of je dat nou leuk vindt of niet, dat het een vervolg is op het voorafgaande. Dat is een heel eenvoudige taalkundige regel. Ik zou niet weten waarom het nou hier ineens niet zou gelden, terwijl het in al die volgende versen wel geldt. Wordt duidelijk genoeg geïllustreerd. Wel, dat is het eerste woordje van dit vers. U ziet hoeveel daar al in zit, alleen in dat ene voegwoord. En het volgende is dan de aarde. Dat wil zeggen haaretz. We gaan nog maar even consequent door. De haaretz. Aretz is het normale woord voor aarde. En volledigheidshalve zeg ik er dan maar even bij, dat we bij aarde niet moeten denken aan een planeet die aarde heet. Ja, dat is de titel van een boek, daar kan ik ook niet helpen. Maar de Bijbel kent geen planeet die aarde heet. Een planeet is in de Bijbel nog altijd een ster die aan de hemel geen vaste plaats heeft ten opzichte van de andere sterren. Maar die een baan beschrijft ten opzichte van andere sterren. Dat wat wij vroeger noemden een dwaalster. Dat woord wordt nooit meer gebruikt. Maar dat is een planeet. En de aarde is geen planeet, want het is geen hemellichaam. Nee, de aarde is niet in de hemel. Er zijn mensen die denken na. Die zitten na te denken van, maar de hemel is wel in de aarde. En dat is waar, maar daar hebben we het nou niet over, hè? Maar de aarde is inderdaad niet in de hemel. Als dat zo was, waarom moeten wij dan in de hemel komen? Dan zou het betekenen dat we er al zijn, hè? De aarde is geen hemellichaam, de aarde is ook geen planeet. En bij het woord aarde moet je dus niet aan een planeet denken. Bovendien, dan zou het met hoofdletters geschreven moeten worden. Of met een hoofdletter, als eigen naam. Hè? Maar het is niet aarde, het is gewoon de bodem. Dus, hier wordt gesproken over wat er daarna, na de schepping, met de aarde gebeurde. Nou, is het heel eenvoudig. Er kan alleen wat met de aarde gebeuren als die eerst geschapen is, of niet? Dan zie je weer waarom dit vers niet de beschrijving kan zijn van hoe God de aarde schiep. Want of hij schiep hem en daarna werd hij woest en ledig, of er is geen andere verklaring. Je kunt nooit zeggen, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En hoe God dat dan deed, dat was als volgt. De aarde was eerst woest en ledig. Dat kan natuurlijk niet, want dan was hij al geschapen. Je ziet wat een onzin het is en wij geloven die dingen gewoon maar, omdat ze ons verteld worden. Tenminste, ik weet niet of je dat gelooft, hoor. Maar dat gebeurt zomaar. Hè? Als je er even over nadenkt, blijkt dat het niet kan. De aarde was eerst geschapen in vers 1 en in vers 2 wordt hij ons voorgesteld namelijk als woest en ledig. Maar we gaan verder. De aarde, de hemel wordt niet genoemd, maar de hemel zit daar wel degelijk in opgesloten. Uit het verdere verloop van Genesis 1 blijkt dat die woestheid en ledigheid wel degelijk ook met de hemelen te maken heeft. En het is eigenlijk zo dat doordat de aarde woestheid en ledigheid werd, waarover later meer, dat daardoor zelfs de hemel niet meer bestond als hemel. Want de hemel kwam daarna weer tot stand, weer blijkbaar, in de volgende verzen, namelijk in de tweede dag, daar zei een uitspansel en vervolgens God noemde het uitspansel hemel. Dat wil zeggen dat er helemaal dat de aarde woestheid en ledig was, maar dat die hemelen, die twee geschapen hemelen uit vers 1, er helemaal niet meer waren. Ja, ik kan er niet te veel over uitleggen, want dan moet ik weer op het andere onderwerp ingaan over de vorm van de schepping. Dat doe ik nou liever niet, hè? Dat voert me te ver weg. Maar het gaat er maar om dat hier de aarde genoemd wordt en dat blijkbaar de hemel daarbij ingesloten wordt. Nou, voor sommigen is dat zo vanzelfsprekend, hè? En anderen zeg ik, er zijn bandjes van, hè? Laat ik ook maar eens een keer reclame maken. Nou, er staat dus, en de aarde, en nou komt een woord waarover ontzettend veel ruzie gemaakt wordt, namelijk het Hebreeuwse hayeta. Hoe je dat precies in het Hollands moet schrijven weet ik ook niet, maar dat doet er ook niet toe. En het is vertaald hier met was. En het aardige is nu, het woord was in het Nederlands is een vorm van het werkwoord zijn. En nu is het zo dat in de oude talen, maar ook heel wat moderne talen, er helemaal geen verschillende woorden zijn voor zijn of worden. Dat is heel eenvoudig waarom dat zo is. Het is in feite namelijk hetzelfde. In principe is het zo dat al wat is, is geworden. En daarom laten we dat worden weg. De Duitsers die houden er nog een poosje langer in dan wij, hè? Die zeggen dat nog vaker bij, geworden, worden, hè? In het Duits. Maar wij doen het al lang niet meer, omdat al wat is, dat is geworden. Al wat bestaat is tot stand gekomen. Dat is de bedoeling. Dus dat de dingen geworden zijn, dat is vanzelfsprekend. Als iets is, dan is het geworden uiteraard. En daarom bestaan er geen aparte woorden voor. En daarom vind je ook dat bijvoorbeeld in het Engels er geen verschil is tussen zijn en worden. Het is allemaal to be. Ja, or not to be. That's the question, zoals bekend, hè. Maar het is allemaal to be. En of het zijn of worden is, waar hangt dat vanaf? Hoe wij het vertalen, waar hangt dat vanaf? Vertalen wij het nou met zijn of met worden? Ja, dat hangt van de zinsbouw af. Het hangt, hangt er vanaf hoe de woorden in een verband gebruikt worden. Kortom, om een Bijbelse, meer theologische term te gebruiken, dat hangt af van de context. Die moet dat verklaren. Dat is makkelijk genoeg. En datzelfde principe van zijn en worden, dat is van toepassing op het Grieks, maar ook en vooral op het Hebreeuws. Er zijn geen verschillende woorden voor zijn en worden. Het is hetzelfde, omdat het in wezen geen twee verschillende dingen zijn. Wij zitten met een taal waarin we moeten kiezen. Wij hebben twee verschillende woorden ervoor. En daardoor ontstaan bij ons in het Nederlands die problemen. Maar als je het naar het Engels moet vertalen, heb je dat probleem niet. Dan hangt het er maar vanaf hoe iedereen het uitlegt. Moet hij zelf maar weten. En in wezen is dat in het Nederlands dus ook zo. Het maakt dus in wezen niet uit hoe we het vertalen. De juiste betekenis blijkt namelijk gewoon vanuit de context. Moet de schrift dus verder zelf toelichten. Waaruit volgt dat het eigenlijk helemaal geen taalkundige kwestie is. Want er wordt altijd maar gestreden over, moet dit nou vertaald worden met was, zoals het meestal vertaald is, of moet het vertaald worden met werd. En daar krijg je een eindeloze discussie over. Maar het punt is, het maakt niks uit. De betekenis verandert niet, want de betekenis wordt niet bepaald door het woordje zelf, maar de betekenis blijkt uit de context. Kijk, uit de context blijkt, en we hebben daar al enige tijd aan gewijd, uit de context blijkt dat God de aarde schiep in de beginnen, uiteraard niet woest en ledig, maar dat zullen we zo ook nog zien. Als hier vers 2 dus zegt dat de aarde woest en ledig was, op een bepaald moment, en volgens het woordje en aan het begin van het vers, nadat God hemel en aarde geschapen had, dan betekent dat dus dat hemel en aarde niet woest en ledig geschapen zijn, maar dat ze woest en ledig geworden zijn. En om het te beperken tot de aarde, betekent dat de aarde woest en ledig geworden is. En als je dan gaat vertalen, dan vertaal je Hayata dus heel eenvoudig met werd. En de aarde werd woestheid en ledigheid enzovoorts. Daar kan helemaal geen probleem over bestaan. Dan weet ik wel, dan zijn er altijd mensen die hebben Hebreeuws gestudeerd en hebben ze het verder gebracht dan ik eigenlijk. Het is zo. Maar die hebben dan Hebreeuws gestudeerd en die krijgen dan een mooi grammatica boek voor hun neus. En daar staan er zulke dingen in als dat Hayata, dat moet altijd vertaald worden met zijn, met was dus. En niet met worden. Ik heb het zelf gelezen in de boeken, daar staat erin, dat mag niet. Maar waarom mag dat niet? Dat is de eerste vraag, hè? Waarom mag dat dan niet? Ja, omdat die jongens die hebben dat gewoon onderling afgesproken. Die zeggen, wij doen dat gewoon niet. Nou, dat is leuk, maar daar heb ik geen boodschap aan. Hè? Nee, ik heb te maken met de Bijbel, niet met mensen die claimen Hebreeuws te kennen of gestudeerd te hebben of te moeten onderwijzen. Zo. Wat die jongens voor afspraken maken en vastzetten in een boek, dat maakt mij niet uit, hoor. Echt niet. Het gaat er maar om hoe de uitdrukkingen in de Bijbel gebruikt worden. En hoe dan ook, men zegt glashard dat Hayata mag niet vertaald worden met worden. Dat is echt waar. Zelfs Bijbelgelovigen die Hebreeuws gestudeerd hebben, daaraan heb ik het gevraagd. Anderen hebben het gevraagd nadat ze mijn lezing hiervan gehoord hadden. En krijgen als antwoord, nee, het mag niet, kan alleen maar vertaald worden met was. De aarde was woest en ledig. En voor de aardigheid heb ik dus enig werk ondernomen. En even gekeken waar de uitdrukking dan nog meer in de Bijbel voorkomt. En hoe men het daar vertaald heeft. Ja, dat klinkt heel gemeen natuurlijk, maar zo doe je gewoon Bijbelstudie. Je trekt je gewoon van niemand wat aan, je neemt de concordantie en je zoekt op waar het woord voorkomt en je merkt vanzelf wat het betekent. En daar gaan we hoor, daar gaan we naar Genesis 3 vers 20. En daar staat, voorts noemde Adam de naam zijner vrouw Eva, of Heva, eigenlijk is het Geva, hè? Maar goed. En noemde de naam zijner vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden is. En dat woord is de vertaling van Hayata. Eva, de moeder aller levenden. Hoe weet hij dat? Er was nog niemand geboren. Dat betekent dat Eva dat nog niet was. Want er waren toen maar twee leven. Ik neem aan dat we begrijpen dat het gaat over de mensheid. Niet over dieren uiteraard. Het gaat over de mensheid. Hoeveel mensen waren er toen op dat moment? Twee. En van geen van die beiden was Eva de moeder. Want de ene was Eva zelf. En de andere was Adam. En als je Eva dan toch een menselijke moeder wil toeschrijven, dan was dat Adam. Klinkt gek, maar het is zo. Want Eva werd genomen uit het lichaam van Adam. Dus Eva was niet de moeder van alle levenden. Wat betekent dat dus? Wat is dan de consequentie? Wat betekent dat? Dat ze het nog moest worden. En zo had het dan ook vertaald moeten worden. Dus kritiek op de vertaling. Adam noemde de naam zijn vrouw Eva, omdat zij een moeder aller levenden werd. Nieuwe vertaling wordt hier gezegd dat de worden staat, ja. Is geworden. Ja, ik houd maar gewoon op werd. Niet is, maar werd. Of zou worden. Maar in ieder geval, het is iets wat later pas zou gebeuren. Nou, die betekenis geef ik ook aan Genesis 1 vers 2, dat aarde later pas woest en ledig geworden zijn. Het gaat over precies hetzelfde woord, hayata. De aarde werd woestheid en ledigheid. En Eva werd, en was het hier nog niet, werd de moeder van alle levenden. Waarover later meer, want het vers dat komt nog een keer vaker aan de orde. Maar ik ga maar even door, hè, naar Genesis 9. Genesis 9, vers 13. We gaan het rijtje maar even af. Genesis 9, vers 13, waar staat: mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Die zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. En dat zal zijn, is de vertaling van Hayata. En het betekent dus dat hij het nog niet is, maar dat hij daarna zou worden. Die boog zal worden tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. Dus iets wat het later wordt dus. Nou, zo kunnen we nog tijdenlang doorgaan. Vers 16 zegt het ook: als deze boog in de wolken zal zijn, of wordt, kun je echt zo vertalen hoor, als deze boog in de wolken wordt, tot stand zal komen dus. Zo zal ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwig verbond, enzovoorts, enzovoorts. En ik neem er nog maar één, want ik heb niet zo geweldig veel tijd. Ik neem Genesis 47, vers 26. Genesis 47, vers 26. Staat de vertaling deze keer? Daar staat: Jozef dan stelde dit zelf in tot een wet, tot deze dag over het land van Egypte, dat Farao het vijfde deel zou hebben. Behalve dat alleen het land der priesteren van Farao niet werd. Dat het land der priesteren van Farao niet werd. Een wet is hayata. Dus, mijn heren en dames, Hebreeuws geleerden. Hayta wordt hier vertaald met werd. Letterlijk zo. En als zij het hier mogen, en er is niks tegen natuurlijk, hè, dan mag ik dat in Genesis 1 vers 2 net zo goed. En afspraak of geen afspraak, men heeft zich dan zelf niet aan de afspraak gehouden en moet mij die afspraak niet opdringen. Hè? Hayta wordt dus gewoon vertaald met werd. Nou, meer zal ik niet aanhalen, maar er zijn hele reeksen van versen waar je in diezelfde strekking van het woord terechtkomt. Namelijk dat het gaat om iets wat er eerst niet is en wat later tot stand komt. Genesis 47 vers 26 was dat. Dus ik vertaal dus vanwege de context, niet om taalkundige reden direct, maar vanwege de context en omdat dat heel gewettigd is, ook op taalkundige gronden, daarom vertaal ik met: en de aarde werd. En wat werd de aarde dan? Dan staat er woestheid, letterlijk, woestheid. En nou staan er in feite drie uitdrukkingen achter elkaar. Ik zal ze alle drie in één keer opschrijven. Er staat tohu en dan ba bohu. En tohu wordt vertaald met woestheid. En wabohu betekent dan en ledigheid. En eigenlijk gaat het rijtje meteen door, want er staat er vervolgens achter wagoshek, als ik het wel heb. Nou, ik schrijf niet erg duidelijk, maar goed. Namelijk en duisternis. Er worden dus drie dingen gezegd. En de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. En nou we het er toch over hebben, aangezien het duidelijk is uit dit verband dat de aarde oorspronkelijk niet woest en ledig en duister was, maar het later geworden is, vertalen we dus dat woordje en, dat woordje we aan het begin van dit vers niet met en, maar omdat het gaat om een tegenstelling, vertalen we het met maar. En dat is niet een eigen vondst, dat komt uit de context naar voren. En hier in Genesis wordt het ook gedaan. Ik zoek even gauw een vers, maar ik kan het zo gauw niet vinden. Maar dat wordt ook vertaald met maar. In Genesis 2 bijvoorbeeld, vers 6. Genesis 2 vers 6 heb ik hier. Daar staat gewoon en een damp was opgegaan uit de aarde. Maar de vertalers hebben vertaald met maar een damp was opgegaan uit de aarde. Omdat ze dat beter geschikt vinden. Nemen dus gewoon een ander voegwoord. Het kan heel goed. Het Hebreeuws heeft het niet meer. Wij wel. Dus wij kunnen kiezen. En omdat het een tegenstelling is, vertalen we met maar. Dus maar de aarde werd. En dan komt hij. Dan staat er tohu. Woest, niet woest wat de vertaling geeft, maar woestheid. Het is namelijk niet een bijvoeglijk naamwoord, maar een zelfstandig naamwoord. Woestheid en ledigheid en duisternis. Er staan dus drie zelfstandige naamwoorden achter elkaar die verbonden worden met het woordje en, we of wa. Woestheid en ledigheid en duisternis. Om met dat met de eerste te beginnen, dat woest en ledig, dat tohu wabohu, dat wordt meestal opgevat als één staande uitdrukking. Dat zit hem waarschijnlijk in de rijm, het zijn bijna dezelfde woorden, alleen de eerste letter is verschillend. Men vat het dan op als een vaste uitdrukking, tohu wabohu. En als u wil weten wat die uitdrukking precies betekent, wel dan is dat de alom bekende methode van bijbelstudie. Dan neem je weer een concordantie en dan kijk je gewoon waar het in de bijbel nog meer voorkomt en wat ervan gezegd wordt. Nou, daar ben je gauw mee klaar hoor, dat is zo gebeurd, dat zullen we even doen. Want de eerste keer dat tohu vervolgens gebruikt wordt, is in Jesaja 34... Jesaja 34. In Jesaja 34 vinden we een aanzegging van het oordeel wat zou komen over Edom. In Jesaja 34 kan dus gelezen worden naast de profetieën van bijvoorbeeld Obadja. Het oordeel wat zal komen over Edom. En dan wordt er gezegd, ik lees maar vanaf vers 10, er staat, het zal des nachts of des daags niet uitgeblust worden, tot in der eeuwigheid zal zijn rook opgaan, van geslacht tot geslacht zal het woest zijn, tot in eeuwigheid der eeuwigheden zal niemand daar doorgaan, maar de roerdomp en de nachtuil zullen het erfelijk bezitten, en de schuifuit en de raaf zal daarin wonen, want hij zal een richtsnoer der woestigheid over hen trekken en een lichtlood der ledigheid. En het gaat om die laatste uitdrukkingen. Een richtsnoer der woestheid, dat is tohu, die woestigheid, en een richtlood der ledigheid, en dat is bohu. Dus die beide uitdrukkingen, tohu en bohu, vinden we hier bij elkaar. Woestigheid en ledigheid. En beide worden genoemd in verband met een meetwerktuig. Een richtsnoer der woestigheid en een richtlood der ledigheid. Dat heeft te maken met touwtjes die gespannen worden wanneer men aan het metselen gaat. Ja, dat moet je leren. Ik heb ook wel eens gemetseld zonder touwtjes te spannen. Ik denk, dat doe ik op het oog wel, maar dat viel nogal een beetje tegen. En het vervelende met metselwerk is dan dat als het een beetje redelijk gedaan wordt, blijft het toch in elkaar zitten. Het valt niet uit elkaar. En je leven lang staat er een demonstratie van je eigen wijzigheid. Hè? Daar komt het op neer. Maar ik moet erbij zeggen, daarna heb ik een touwtje erbij gebruikt. En toen lukte het net zo min, hoor. Dus ik bedoel, vooruit maar. Hè? Ieder zijn vak. Maar je hoort er een touwtje bij te spannen. Hè? En als je een stoepje legt of zo, dan moet je de touwtjes bij spannen. Dat is een richtsnoer. Je hebt twee paaltjes in de grond en spant een touwtje ertussen. En dat is dan een rechte lijn. Schijnt het. Hè? Nou, je moet geen ijzerdraad nemen, dan wordt het moeilijk. Maar, hè? Maar goed, daar zullen we het nou weer niet over hebben, over dat soort dingen. En dan staat er een richtlood, de ledigheid. Een richtlood is net zo'n ding. Alleen hoef je daar geen twee paaltjes voor te zetten. Heb je er maar één voor nodig. Want daar hang je een ding aan, hè. Dan laat je verticaal hangen. Dan kun je kijken of iets in het lood staat. Wij hebben er tegenwoordig de meest ingewikkelde instrumenten voor. Maar je kunt er gewoon een touwtje naar beneden laten hangen. Dat is wel zo voordelig. Ja. Maar goed, waar het om gaat is dat hier deze meetwerktuigen genoemd worden in verband met een bepaalde constructie. Uiteraard, want je gebruikt die dingen als je iets construeert. Maar wat er geconstrueerd wordt, hier in Jesaja 34, is een woestigheid en een ledigheid. Dat wil zeggen een ruïne. Ongeveer, hè? Een nauwkeurig geconstrueerde woestheid en ledigheid. Kijk, en dat is de eerste andere keer dat we de uitdrukking in de Bijbel tegenkomen. Dan wordt een woestheid en ledigheid geconstrueerd, nauwkeurig, volgens een plan, volgens een bestek. Want daar komen de maatnemers uit zo'n bestek. Hè? En het wordt geconstrueerd door wie? Wie construeert er nou woestheid en ledigheid? Ja, God zelf. Daar gaat het hier tenminste over in Jesaja 34. Goed, in Genesis 1 vers 2, dat weten we niet, maar daar zijn we naar op zoek. Maar dan gaan we dus naar Jesaja 34 en daar vinden we dat woestheid en ledigheid geconstrueerd wordt door God zelf. En er staat nog meer bij, want dan lees ik gewoon verder, vers 12, er staat hun edelen, doch zij zijn er niet, zullen zij tot het koninkrijk roepen, maar al hun vorsten zullen niet zijn. Of niet zijn, want dat kan natuurlijk ook, ze zijn er namelijk niet. En in hun paleizen zullen doornen opgaan, netelen en distelen in hun vestingen, en het zal een woning der draken zijn, een zaal voor de jongen der struisen, en de wilde dieren der woestijnen zullen de wilde dieren der eilanden daar ontmoeten, enzovoorts, enzovoort, enzovoorts. En waar het om gaat is, dat die woestheid en ledigheid hier in ieder geval in zoverre verklaard wordt, dat erbij staat dat er ook geen leven meer aanwezig is. Ook het leven is vernietigd. Woestheid en ledigheid. Woestheid weet ik wat dat is. Maar wat is ledigheid? Hier blijkt namelijk dat die ledigheid betekent dat leven verdwenen is. Dat Edom en deze paleizen eerst vol waren met leven, maar dat leven is nu weg. Dat staat er. Dat is de verklaring die gegeven wordt. Als je toch leest, het is ledig geworden, dan vraag je dan toch af, wat heeft er dan ingezeten? Nou, dat staat erbij. Mensen, een leven is er geweest in Edom.
Is dat dan een
schrik voor de schepper? Ja, ja, ja. Ja, ja, ik kom daar zo meteen zo dadelijk nog wel op terug, op deze kwestie. Maar ik heb nu de schriftgedeelte voor me, ik lees het dus maar voor. Hier gaat het over Edom is woest en ledig geworden en met een duidelijke verwijzing naar wat er dan uit ontledigd is. Namelijk, menselijk leven is verdwenen. Hier in Edom, in Jesaja 34, haal er dan nog niks meer bij, want dan maak je het alleen maar nodeloos moeilijk. Je moet er stap voor stap doen en zien dat dit de betekenis is. Het leven is weg, staat er. Want God heeft geoordeeld. En anders moet u maar eens lezen de profetieën van Obadja, waar het gaat, dat is maar één bladzijde van uw Bijbel hoor, het hele boek. En dat spreekt over het oordeel wat over Edom zal komen. En er wordt uitdrukkelijk gezegd dat er geen enkel leven meer in aanwezig zal zijn. Dat alle leven van Edom zal worden uitgeroeid bij de aanvang van de dag des Heren. Dus in de toekomst. Dat is duidelijk genoeg. Dat wat uit Edom verdwijnt is het leven van Edom. Het wordt uitgeroeid. En dat zie je dus ook de betekenis. Wel, dit is Jesaja 34 en van hieruit gaan we naar Jeremia 4. Want daar vinden we de uitdrukking weer terug. Jeremia 4. En daar gaat het ook over een oordeel, maar nou niet over Edom. Edom is immers Esau. Maar nu gaat het over Jacob. Over degene die als tweede geboren werd. Ze komen beide aan de beurt. Nu gaat het over een oordeel over Israël, namelijk over Juda. En dan staat er, vers 22... Zekerlijk mijn volk is dwaas, Jeremia 4 vers 22, mijn volk is dwaas, mij kennen zij niet, het zijn zotte kinderen en zijn zij niet verstandig. Sorry hoor, dat staat in de Bijbel, anders krijgen we weer Klein Hanen wat zegt dat Israël bestaat uit zotte kinderen. Dat heb ik niet gezegd, dat lees ik hier. Hè? Mijn volk is dwaas, mij kennen zij niet, het zijn zotte kinderen en ze zijn niet verstandig. Wijs zijn zij om kwaad te doen, maar goed te doen weten zij niet. En dan vervolgens, vers 23, ik zag het land aan en ziet, het was tohu wabohu. Het was woestheid en ledigheid. Het is precies dezelfde uitdrukking als in Genesis 1, vers 2. Ik zag het land aan en ziet, het was woest en ledig. En ook naar de hemel en zijn licht was er niet. Dus woestheid en ledigheid wordt hier in verband gebracht met land, maar tegelijkertijd ook met de hemel. En ik zag de bergen aan en ziet, zij beefden en al de heuvelen schudden. En dan vers 25, ik zag en ziet, er was geen mens. En alle vogelen des hemels waren weggevlogen. Ik zag en ziet, het vruchtbare land was een woestijn. En al zijn steden waren afgebroken vanwege de Heere, vanwege de hittigheid zijn stoorns. Nou, daar staat het allemaal. Woestheid en ledigheid niet alleen in verband met de aarde, namelijk het land, maar ook in verband met de hemel. Dat is punt 1. En verder staat er meteen, ik zag en ziet, er was geen mens. Dat wil zeggen, ledigheid is, wil zeggen dat het leven eruit verdwenen is. Er is geen andere betekenis. En als u een andere betekenis vindt in een woordenboek, in een Hebreeuws woordenboek, wel realiseert u zich dan dat de mensen die dat woordenboek gemaakt hebben, de betekenis van dat woord alleen maar kunnen kennen vanuit de Bijbel. Het Hebreeuws bestaat alleen maar in de Bijbel, hoor. En alle andere Hebreeuws wat er bestaat is afgeleid van de Bijbel. Er is geen andere norm. Dus een woordenboek kan heel handig zijn, maar realiseert hij zich dat die mensen die het boek gemaakt hebben hetzelfde moeten doen of gedaan hebben, als het goed is, als wat u zelf ook kunt doen, namelijk de schrift zelf nakijken om te zien wat die woorden in hun verband betekenen. En in de praktijk betekent dat dat de samenstellers van het woordenboek er soms een andere mening op nahouden dan wij. Maar ja, wij gebruiken alleen de Bijbel. Maar hier staat dus dat ledigheid te maken heeft met het ontbreken van leven. Ik zag en ziet, er was geen mens en alle vogelen des hemels waren weggevlogen. Dat gaat over die ledigheid en dan vers 26 spreekt dan weer over de woestheid. Namelijk, ik zag en ziet, het vruchtbare land was een woestijn en al zijn steden waren afgebroken. Let wel, er staat niet al hun steden waren verwoest. Ja, het land was tot een woestenij, dat wel. Maar er staat niet de steden waren verwoest, er staat uitdrukkelijk de steden waren afgebroken. En afbreken, als je afbreken goed doet, doe je dat steen voor steen. Dan gebeurt het op een nette manier. Dan wordt het nauwkeurig gedemonteerd. En er zijn genadig dat de schrift altijd wijst op de kleine details, ook in verband met de oordelen over Juda en ook over, in verband met het oordeel over Jeruzalem. Er zal niet één steen op de andere gelaten worden. Het gebeurt nauwkeurig. En zo ook hier. Het is een nauwkeurig geconstrueerde woestheid. De steden waren afgebroken. Klinkt aardig, maar het is inderdaad precies andersom als wat ik u nu vertel. Er staat hier in de Statenvertaling, al zijn steden waren afgebroken. En dat wijst erop dat het volgens plan gebeurt. De plannen daartoe gemaakt zijn en dat die plannen worden uitgewerkt. En dat je dat eventueel kunt doen door het gewoon in puin te ruimen, te rijden. Ja, dat, misschien wel, dat kan wel zijn. Maar de essentie is dat het nauwkeurig geconstrueerd wordt. En dat komt overeen met wat we over die woestheid en ledigheid gelezen hebben in Jesaja 34 in verband met Edom. En één ding moet duidelijk zijn bij al deze profetieën, dat de profetieën die van toepassing zijn op Israël eveneens van toepassing zijn op de overige volkeren. Dat God de andere volkeren net zo behandelt in feite als dat hij Israël behandelt. Israël is dan ook het voorbeeld altijd. En vandaar dat we hier in verband met Juda en in verband met Israël deze kwestie geciteerd vinden. Dat het land woest en ledig zal zijn. Dat inderdaad alle leven uit Israël verdwenen zal zijn. Er zijn veel meer profetieën die dat precies datzelfde zeggen overigens. Maar dit wordt dan ook van toepassing gebracht later op Edom. Die is de volgende namelijk die geoordeeld wordt rond de wederkomst van Christus. Maar het punt is dat ze aan hetzelfde, onder hetzelfde oordeel vallen. Het staat trouwens ook hier dat het was dat als de steden waren afgebroken, waarom? Omdat er iemand gezondigd had. Nou ja, dat was wel zo, maar dat staat er niet, hè? Er staat vanwege de Heere, vanwege Jehovah dus, hè? Vanwege de Heere, vanwege de hittigheid zijn stoorns. Want zo zegt de Heere, dit ganse land zal een woestijn zijn. Dat is wat de Heer bepaald heeft. Dat is het woord van de Heer. Dat bestek wat er is, dat is het bestek wat de Heer gemaakt heeft. En in dat bestek is voorzien niet alleen in de opbouw, in de totstandkoming van iets, maar eerst in de afbraak van het oude. Dat is de bekende uitspraak in de Hebreeënbrief. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. De Heer breekt eerst wat af en bouwt dan het nieuwe op. En dat is de reden waarom zoveel mensen zich verzetten tegen het opbouwende werk van de Heer. Omdat er eerst wat afgebroken moet worden namelijk. Dat wil men liever niet. Men wil eventueel wel verbouwen, maar de Heer doet het veel rigoureuzer. Die breekt gewoon af en begint dan overnieuw. Heel eenvoudige Bijbelse waarheid. En dat is ook hier aan de orde. De Heer breekt af en begint dan overnieuw. De Heer zal bij zijn wederkomst op de Olijfberg, omdat Israël hem aanroept, zal hij Israël drijven uit het land. Om ze vervolgens het land in te brengen. Hij breekt eerst af en bouwt dan weer op. Eerst de totale dood van de staat, van de Joodse staat, waarna de Joodse staat opnieuw tot leven zal komen, maar dan onder aanvoering, onder leiding van de Heer zelf, uiteraard. Een heel eenvoudige zaak. En zo is het met de Heer Jezus zelf gegaan, eerst gestorven, daarna opgestaan, en zo is het met ons gegaan. Wij zijn ook eerst gestorven, we hebben de oude mens afgelegd, en vervolgens zijn we met Christus opgewekt en eerstelingen van de nieuwe schepping geworden. Het is allemaal hetzelfde verhaal. En dat gebeurt met Edom ook, en dat gebeurt met Israël, en dat gebeurde met de schepping ook uiteraard, want dat is de consequentie van dit alles. Meer plaatsen in de schrift waar deze uitdrukkingen samen voorkomen, ken ik niet. Dat is alleen hier, in Jesaja 34 en in Jeremia 4, respectievelijk over Esau en over Jacob, over Edom en over Juda dus, maar het gaat om hetzelfde. En we zien dus woestheid en ledigheid als een resultaat van de toorn van God, uiteraard over de zonde. Maar die woestheid en ledigheid is het resultaat van de hittigheid van zijn toorn. En hij construeert deze woestheid en ledigheid. En het betekent in ieder geval dat het leven uit het land of uit die woestheid verdwenen is. En vandaar niet alleen woestheid, maar ook ledigheid. Niet alleen alles verwoest, maar bovendien het leven is eruit geweken. Dat is de betekenis van de term. Meer kan ik er niet van maken. En de enige plaats waar dus deze beide woorden samen nog meer voorkomen is in Genesis 1 vers 2. En aangezien daar niet bij staat wat het betekent, kan ik niks anders doen dan de betekenis uit Jesaja 34 en uit Jeremia 4 toepassen op Genesis 1 vers 2. En als dat niet mag, dan moet ik stoppen met bijbelstudie, want dan kun je de Bijbel niet meer bestuderen. Het is de enige manier waarop het kan. Andere methode ken ik ook niet.
Was
Ja, de consequentie van dit alles is dus inderdaad dat de aarde, want dat is wat er staat in Genesis 1 vers 2, terechtkwam onder de hittigheid van de toorn van God. En dat was uiteraard vanwege de zonde die er op aarde was, want waar zou anders die toorn van God over geopenbaard moeten worden? En dat betekent dat er dus in ieder geval leven op aarde was in die eerste dagen. En dat dat leven inderdaad verantwoordelijkheid droeg. Dat wil zeggen, dat gaat om intelligent leven. Wezens die verantwoording verschuldigd waren aan de Heer en die dan ook kwamen onder de toorn van de Heer omdat ze tegen hem zondigden. Ja, ik weet niet hoe ik het beter moet vertellen. Ik kom er nog wel op terug, want daar zijn we nog niet over uitgepraat natuurlijk. Maar dat is de consequentie van heel eenvoudige bijbelstudie. Ja, en natuurlijk, daar kun je soms uit het veld geslagen van zijn, van zulke conclusies. Maar geef me maar een andere, ik weet er geen één. Dus de conclusie... Ja, aan het eind van vers 26 van Jeremia 4, er staat vanwege de Heere, vanwege de hittigheid zijn stoorns. Ja. Nee, dat klopt. Dat klopt, maar het gaat erom dat we hier uit deze schriftgedeelte leren dat die woestheid en ledigheid het resultaat is van de hittigheid van de toorn van God. Wel, als dat hier zo is, wel, in Jesaja 34 was het dat ook, hè? Wel, als dat in deze beide plaatsen zo is, dan is de enige andere plaats waar woestheid en ledigheid genoemd wordt, dat dus ook het geval. Dan is dat ook het resultaat van de hittigheid van de toorn van God.
Maar er hoeft toch geen oorzaak wezen van de mensen, van de opstaan, revolutie van de engelen.
Ja, zover zijn we nog niet. Zover. Ik heb het woord mens niet gebruikt. Nee, ik heb het woord mens niet gebruikt, want het leidt tot misverstanden. Het gaat erom dat er leven geweest is voor die tijd waarover dat oordeel kwam en dat dat leven geweken is, want daarom staat er ledigheid. Wat is er anders uit verdwenen? Ja, dingen, maar dan kun je gewoon zeggen het is woest, dan is het vernietigd. Maar er staat woestheid en ledigheid. En dat wijst dus duidelijk uit Jeremia 34 en Jeremia 4 en Jesaja 34 blijkt dat. Want dan staat het erbij dat het gaat om leven wat daaruit verdwenen is. Maar echt, daar ben ik nog niet over uitgepraat, want er zijn meer schriftgedeelten die dat wel degelijk bevestigen. Ik kan het ook niet helpen, maar het is nu een keer zo. Hè? We gaan gewoon verder, want ik moet nog één schriftplaats noemen. Die is namelijk uit Jesaja 45... Jesaja 45, vers 18, daar vinden we het woord tohu alleen, dus niet tohu en bohu, maar alleen tohu, alleen de woestheid. En er staat namelijk, Jesaja 45, vers 18, want alzo zegt de Heere die de hemelen geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en die ze gemaakt heeft, hij heeft ze bevestigd, en dan komt hij, hij heeft ze niet geschapen, en dan staat er in mijn vertaling, dat zij ledig zou zijn. Nou, er zijn ineens een heleboel woorden, dat zij ledig zou zijn, maar er staat gewoon tohu. Dat is alles. En er wordt vertaald met dat zij ledig zou zijn. En niet tot een baaierd staat er in de Statenvertaling. Hè? Of in de nieuwe vertalingen, baaierd. En in de Engelse, in sommige Engelse vertalingen staat in vain. Dat betekent zoiets als te vergeefs. Maar je ziet wat de vertalers er ineens een moeite mee krijgen. Dan wordt het naar alle kanten toe vertaald. Maar er staat gewoon, hij heeft ze niet geschapen tot een woestheid of als een woestheid. Want tot staat er niet, staat er helemaal niet. Er staat gewoon, hij heeft ze niet geschapen een woestheid. Hij heeft ze niet een woestheid geschapen. Maar die vertalers die geloofden allemaal dat God dat nou juist wel gedaan had. Die zeggen immers, in het begin schiep God de hemel en de aarde en dat was toen nog woest en ledig. En daarna heeft hij in 7 dagen tijd orde op zaken gesteld. Heeft hij die schepping voltooid. En daarom komen ze in de knoei met dit wat hier staat in dit vers. En vandaar al die verschillende vertalingen. Maar het is helemaal geen omstreden zaak. Het is duidelijke, klare taal in het Hebreeuws. Alleen men gelooft het niet. En dat is het probleem. Maar er staat gewoon, hij heeft ze niet geschapen een woestheid. Dat betekent dat als Genesis 1 vers 2 zegt dat de aarde woestheid was op dat moment, dat het dus een woestheid geworden moet zijn. Je ziet dat je weer bij die vertaling van Hayata terechtkomt met werd. Hè? De aarde werd woestheid en ledigheid. Want toen God de hemel en de aarde schiep, was het niet een woestheid. Maar staat er, maar heeft ze geformeerd opdat men daarin wonen zou. Ja, letterlijk staat er gewoon, hij heeft ze geformeerd ter bewoning. En eigenlijk staat er gewoon bewoond. Daar komt het op neer. Het gaat erom dat de aarde niet een woestheid was, maar ter bewoning of bewoond. De aarde werd geschapen opdat men daarin zou wonen. Waarmee dit vers verklaart dat ook het woord woestheid, dus niet alleen het woord ledigheid, maar ook het woord woestheid betekent van er is geen leven. Want hier staat, God heeft het niet gemaakt een woestheid, maar ter bewoning. Dus woestheid betekent, er is geen leven. Wel, als het aarde later een woestheid geworden is, betekent dat dat voordat het een woestheid werd, dat er dus leven in was. En vertelt me maar als het anders is. Dat is de enige conclusie. Het staat hier ook duidelijk zo, dacht ik.
Dus dat woord leven is ook fout, hè? Je zegt iedere keer dat het woestheid is.
Nee, er staan twee woorden, woestheid en ledigheid.
Ja, maar hier niet.
Nee, hier staat alleen woestheid. Hier staat dat zij ledig zou zijn, maar als ik het wel heb, staat er het woord tohu. Dat wordt normaal vertaald met woestheid, niet met ledigheid. Dus ledig is ook fout, het moet zijn woestheid, maar die uitdrukking heeft volgens dit vers wel degelijk de betekenis van dat het leven eruit geweken is.
Nee.
Ja. Nee, dat kan dus niet, want hier staat dat toen God de hemel en de aarde schiep, dat zij niet woest waren. En als ze dus wel woest waren op een bepaald moment, betekent dat ze dat na de schepping geworden moeten zijn. Dat is heel eenvoudig. Ja. Moet daarna geworden zijn. En dat is ook wat hier gezegd wordt. En dat het zo is, kijk, dat is nou het eigenaardige, dat het zo is, wordt in feite bewezen door al die vreemde vertalingen van dit vers. Want het is een heel eenvoudig vers. Het is helemaal niet omstreden, het is heel eenvoudig Hebreeuws. Maar waar komen al die verschillende vertalingen vandaan? Omdat het vers zo duidelijk is, dat men heel best begrijpt waar het vers over spreekt, maar men gelooft niet dat dat juist kan zijn, en daarom gaat men zoeken naar uiterste mogelijkheden om zo'n vers weg te vertalen. Ergens anders naartoe. En dan vertalen ze met te vergeefs en zo, hè? Dan ben je die betekenis weer kwijt, of een ledigheid, of hoe dan ook maar. Maar men vertaalt het weg. Maar er staat gewoon, God, toen God de hemel en de aarde schiep, was die hemel en aarde niet woest. En als Genesis 1 vers 2 zegt dat het wel woest was, dan is het dat dus later geworden. Hoe? Wel, door de grondlegging der wereld. Namelijk door de nederwerping der wereld. Want dat is het. Het proces waarbij de aarde woestheid en ledigheid werd, heet in het Nieuwe Testament gewoon de katabole van de kosmos. De nederwerping van de wereld. Nauwkeurig en met een richtsnoer met een paslood. Een nauwkeurig geconstrueerde ruïne waaruit alle leven geweken is. Zo is de aarde niet geschapen, maar niet bij de temelio, hè, maar zo is de aarde later geworden, namelijk door de katabole. Dat is het verhaal. En andere verklaring is er niet. Anders blijf je met al deze uitdrukkingen zitten. Waar je dan een betekenis voor moet zoeken. Maar ik ga gewoon door, want Genesis 1 vers 2 gaat verder. De volgende uitdrukking is namelijk en duisternis. De aarde werd Woestheid en ledigheid, en ik vertaal het er maar gewoon door, en duisternis. Niet twee dingen, maar drie dingen. Woestheid en ledigheid en duisternis. En we hebben al gezien dat woestheid de betekenis heeft van er is leven uit verdwenen, in ieder geval. Ledigheid heeft ook de betekenis in zich van er is leven uit verdwenen. En duisternis heeft altijd de betekenis van er is leven verdwenen. De hele Bijbel door. Altijd en overal betekent duisternis het licht is weg en licht is leven. En duisternis is dus dood. En als iets duister wordt, betekent dat het leven eruit geweken is. Dus ik beschouw deze drie verschillende zelfstandige naamwoorden als synoniem. Dat wil zeggen tohu, wabohu, wagoshek. Woestheid en ledigheid en duisternis. En dan gaan we verder in Genesis 1. Vers 2. De aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. En dan staat er in onze vertaling het woordje was. Namelijk was op de afgrond. Duisternis was op de afgrond. Want men beschouwt duisternis als het begin van een nieuwe zin. Hè? Duisternis was op de afgrond. Maar het hele woordje was staat er niet. En als ik het vers vertaal, mis ik het hele woord ook niet. Dat wil zeggen, ik hoef het ook niet in te voegen. Want dat is wat de vertalers gedaan hebben. Die hebben dat woordje was ingevoegd. Duisternis was op de afgrond. In sommige gevallen kan dat inderdaad. In sommige gevallen wordt namelijk in de grondtekst zo'n woord weggelaten. Het koppelwerkwoord kan gewoon weggelaten worden. En dan moet het in de vertaling ingevoegd worden. Dus dat wil zeggen, het is een zaak die toegelaten is. Maar je moet er wel een goede reden voor hebben om het te doen. Nou, die behoefte heb ik helemaal niet, dus ik laat het gewoon weg. Er staat dus gewoon, en de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. En dan staat er de uitdrukking op, wat het voorzetsel wat vertaald is met op. Dat is het Hebreeuwse al. En tot mijn verrassing kwam ik erachter dat al inderdaad wel betekent op. Maar dat het ook vertaald wordt met wegens. En bij enig nadenken blijkt het dat het woordje op in het Nederlands ook de betekenis heeft van wegens. Vanwege. Ja. Ik sta te zoeken naar een zin waarin ik dat eens zal demonstreren. Hè? Maar op het fluitsignaal verlieten alle spelers het veld. Hè? We praten maar even over voetbal. Misschien me ze gauw niks anders te winnen. Op het fluitsignaal. Dat betekent niet dat ze er bovenop gingen staan. Niet op het signaal en ook niet op de fluit. Hè? Want dat is om allerlei redenen niet mogelijk. Maar dat betekent gewoon dat het was naar aanleiding van. Als gevolg van dit fluitsignaal. Je ziet dat op betekent in het Nederlands vanwege. Of naar aanleiding van of wegens. Naar aanleiding van is eigenlijk het beste. Nou, die betekenis heeft dit woordje, dat al, in het Hebreeuws ook. Namelijk op, en zo hebben de vertalers het opgevat. En hebben toen de behoefte gekregen om dat koppelwerkwoord in te voegen. Die zeggen, en duisternis op de afgrond. Nou, dan zeggen ze, dan moet het zijn, en duisternis was op de afgrond. Maar als ik het vertaal met wegens, of naar aanleiding van, dan heb ik dat hele koppelwerkwoord niet nodig. En dan staat er gewoon, de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis wegens de afgrond. En daar wordt gewoon de verklaring gegeven hoe het komt dat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd. Dat is toch het eerste wat je vraagt. Er staat in Genesis 1 vers 2, maar de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. En we vragen, how come? Hè? Heet het tegenwoordig, how come? Hoe komt dat zo? Nou, staat erachter. En u hebt misschien wel eens meer gemerkt, als je de goede vragen stelt, dan staat het antwoord meteen in de volgende zin in de Bijbel. Hè? En anders moet je leren de goede vragen te stellen. Hè? Hoe komt het? Waardoor werd de aarde woestheid en ledigheid en duisternis? Nou, het had iets te maken met de afgrond. Letterlijk staat er trouwens, al, namelijk wegens, en dan staat er het woordje pnee. Een heel klein woordje, maar het houdt verband met het Jiddische woord ponem. Ponem, dat betekent gezicht, het gelaat, de buitenkant van iets. En het wordt in de Statenvertaling gewoon vertaald met aangezicht. Het aangezicht Gods. Pnee is dat. En pnee staat dus, staat niet alleen voor de voorkant van het gezicht, maar pnee, aangezicht, staat voor de buitenkant der dingen, de uiterlijke verschijning der dingen. Het is dus een veel ruimer woord dan ons Nederlandse woord aangezicht. Hè? Bovendien, wij kennen nog aangezichtskaarten, of kent u die niet meer? Aangezichtskaarten, daar kun je van alles op zien behalve aangezichten. Hè? Ik zal niet zeggen welke lichaamsdelen er meer op staan. Maar in ieder geval, dat kan zijn een stadsgezicht of een gezicht van het vlakke Friesland enzovoort. Hè, met hier en daar in de verte een boom en een koe. Zoiets, dat heet ook een aangezichtskaart. Want het gaat om de oppervlakte, de buitenkant der dingen. Zoals je er tegenaan kijkt. En het woord pnee heeft dus te maken met de verschijning van iets. Als iets verschijnt, moet het een aangezicht hebben. Als God verschijnt, heeft hij een aangezicht. Als God verschijnt om zich te laten kennen, wel, dan leren wij hem kennen van aangezicht tot aangezicht. Het gaat om de buitenkant. Vandaar dat het woord pnee ook gebruikt wordt voor de, wat wij noemen de waterspiegel. Het oppervlak van de wateren namelijk. Want dat is de buitenkant van de zee, dat is waar je tegenaan kijkt. Dat er diepte onder zit, dat merk je zodra je erin springt, hè. Maar daar houdt het ook ongeveer mee op. Dat zie je niet. Tenminste, bij ons in Nederland kun je dat niet zien. Ik heb ook wel eens in Zwitserland aan het water gestaan, maar daar kon je het wel zien. Daar zag je heel wat meer. Ja, maar dit woord pnee, wat dus normaal aangezicht betekent, hebben de vertalers van de nieuwe vertaling en die van de Statenvertaling weggelaten. Ze hebben het gewoon overgeslagen. Ja, misschien vonden ze het te moeilijk, dat zou natuurlijk een goede reden zijn. Maar het is gewoon weggelaten, maar ik moet erover praten, want in het Hebreeuws staat het er. Dus ik moet het uitleggen. Pnee staat voor de buitenkant, de verschijnende dingen. Aangezicht kan de aardbodem zelfs zijn, het aangezicht van de aarde, het aangezicht van de zee, de buitenkant van de dingen. Maar het eigenaardige is, ik weet niet of u dat al gemerkt hebt, maar het eigenaardige is dat u dat woord bijna altijd kunt weglaten zonder dat u het mist. Wij kennen God van aangezicht tot aangezicht. Ja, we kennen God. En het oppervlak van de zee, ja, gewoon de zee. En u hebt iemands aangezicht gezien, ja, u hebt iemand gezien. Uiteraard de buitenkant, wat anders. En omdat het zo vanzelfsprekend is, laat men dat woord pnee in de schrift, in de vertalingen, heel vaak weg. Niet alleen hier, maar op veel andere plaatsen gebeurt dat ook. Omdat men het alleen maar verwarring vindt wekken. Hè? Men vindt het doet er verder niks toe. En dat is natuurlijk wel aardig gevonden, dus ik wat voor te zeggen. Maar je moet natuurlijk nooit woorden uit het woord van God weglaten. Dat is altijd gevaarlijk om te doen. Je moet het laten staan. En pnee staat dus voor de buitenkant van iets, de verschijning van iets, de werking van iets. En zo vertaal ik het dan maar. Het is niet helemaal een goed woord, maar ik vertaal het dan maar met verschijning. Het is niet helemaal goed hoor, dus. Maar ja, anders moet ik het weglaten. Dat doen de vertalers ook en dat doe ik dan ook. En dan zijn we er weer af. Maar ik wou het wel even volledig vertellen. Hè? Dus de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. Wegens de werking, wegens het verschijnen, wegens de buitenkant van... Van wat? Van de afgrond. De vloed, zegt de nieuwe vertaling blijkbaar. Maar de afgrond. Het woord tom, is dat? Tom?
Zo ze dat uitspreken, dat is me ook een raadsel hoor.
Van de is een uitdrukking die normaal wordt weggelaten. In het Hebreeuws, maar in het Grieks kan het ook. En zelfs in het Nederlands kan het ook. En in het Engels wordt het ook wel gedaan. Soms, niet altijd, maar soms. Maar ik zet het maar tussen haakjes. Hè. Van de en dan tehom is gewoon afgrond. En omdat afgrond in de Bijbel synoniem is met de zee... heeft men die pnee... De oppervlakte der dingen beschouwt als het oppervlakte van de wateren. En dat is nog aardig ook, omdat in de volgende verse wel degelijk over al die wateren gesproken wordt, zodat dat weer geregeld is dan. Hè? En vandaar dat de mens gewoon vertaalt met aangezicht van de afgrond, of verschijning van de afgrond, vertaalt men gewoon met, dat is de zee, of de vloed, de wateren. Maar omdat zeeën en wateren in de volgende verse voorkomen, vertaalt men dan maar een keer met vloed, dat is ook aardig. Hè? Maar in ieder geval, er wordt gesproken over de uiterlijke verschijning, de buitenkant van de afgrond. Dat is wat hier staat. En wat de afgrond is, wel, dat is in de Bijbel heel eenvoudig. De afgrond is de zee, heb ik al gezegd. Daar is een goede reden voor, want de zee is een afgrond, alleen staat die vol met water. Nou ja, dat voor ons Nederlanders is dat niet zo'n probleem. Er staan zo vaak dingen vol met water bij ons, hè. Dat is makkelijk genoeg. Maar het is een afgrond, maar verder is het zo dat de afgrond staat niet alleen voor dat wat ligt beneden het oppervlak van de zee, maar eveneens voor dat wat ligt beneden het oppervlak van het land. En afgrond is gewoon een synoniem voor het dodenrijk, de Hades, de onderwereld, de hel, of hoe het allemaal maar heten mag in de Bijbel. He? Abyssus. Abyssus, dat is heel mooi, meneer kent Grieks, merk ik wel. Heel goed, ja.
Het duurt een hele vertaling.
Ja, keurig, keurig. Ja, inderdaad, alles wat onder de aardbodem is, dat heet afgrond. Zelfs het graf kan er toegerekend worden. Wordt wel eens bezwaar tegengemaakt, maar zelfs dat hoort erbij. Het is dat wat onder de aarde is. En het heeft dus, dit alles heeft dus inderdaad te maken met de werking van satanische machten, dat lijkt me duidelijk genoeg, waarvan een deel inderdaad zich bevindt in de afgrond reeds nu. Dat is punt 1. Maar een ander ding is dat inderdaad die wereld waar het over gaat in Genesis 1 en die in Genesis 1 vers 2 woest en ledig is geworden, dat die wereld zo goed als zeker zich bevindt ook vandaag aan de dag nog op de bodem van de oceanen. Want wat dit vers leert is vervolgens dat de hele aarde onder water lag. Dat staat er ook, hè? En de geest Gods zweefde of broedde op de wateren. En in ieder geval blijkt uit de volgende verse dat de hele aarde overdekt was met water. Er was alleen water. De hele schepping, de hele hemel en aarde stonden vol met water. Want zo is het eigenlijk. Kunt u zich misschien niet voorstellen. Maar dan wijs ik maar weer even naar die bandjes waar we, hè? Waar het een en ander dan wel op verklaard wordt. Maar dat kan inderdaad, ja. Het was allemaal water. En wat er dus gezegd wordt, is dat het gaat om een werking die er geweest is van dat wat in ieder geval nu in de afgrond is. En hoe het dan verder in elkaar steekt, daar gaat het niet om. Want het is uiteraard niet het werk van de schrift om ons te verklaren hoe het allemaal zo gekomen is, hoe het allemaal zo verdorven geworden is. Maar wat de schrift ons leert, speciaal ook in Genesis 1, is over hoe deze woestheid en ledigheid hersteld wordt, aanvankelijk. Maar hoe uiteindelijk uit deze woestheid en ledigheid een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tot stand komt. Want daar gaat het om. De hele Bijbel is een verslag van hoe God uit een oude schepping een nieuwe schepping maakt. Uit een oude wereld een nieuwe, uit oude hemelen en één aarde, nieuwe hemelen en één aarde maakt. En die oude hemelen en aarde vinden we in Genesis 1 vers 1, de temelio. Dan in Genesis 1 vers 2 vinden we dat die aarde en hemel woestheid en ledigheid en duisternis was geworden vanwege de werking van de afgrond, of hoe je dat dan maar zegt. En de rest van het verhaal gaat over hoe die woestheid en ledigheid hersteld wordt. Restitutie, hè? Hoe het hersteld wordt tot een bepaald niveau, opdat uit deze oude wereld een nieuwe wereld tot stand zou komen. Dat is het verhaal, kort samengevat, dat is de hele geschiedenis van de Bijbel. Zie? Dus eerst de temelio, dan de katabole, en die vinden we in dit vers. En nou is het eigenaardig, dan zegt u misschien, ja, maar dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Dat zegt men altijd, heb ik nog nooit gehoord, zeg. Wat ik nou weer beleef, heb ik nog nooit gehoord. Weet u dat de Bijbel er wat van zegt? Over hen die er nog nooit van gehoord hebben? Daar schrijft de Bijbel over. Ja, dat staat in Petrus. We gaan weer naar het Nieuwe Testament. Want het Nieuwe Testament zegt er veel over, hoor. Het zijn trouwens argumenten die slechts zelden worden aangehaald. Die van de nederwerping der wereld en deze uit de Tweede Petrusbrief. Maar ze zijn, dacht ik, van zeer groot belang. Er staat 2 Petrus 3 vers 5 het een en ander over de oude schepping, de wereld als zodanig. 2 Petrus 3... In de Petrusbrieven gaat het om het verschijnsel dat de Heer weliswaar heeft aangekondigd zijn koninkrijk te zullen oprichten. Eerst over Israël, maar vervolgens over alle volkeren. En aan Petrus wordt dan blijkbaar de vraag gesteld, waarom is dat tot op heden nou nog niet gebeurd? En is Petrus toch een beetje in verlegenheid gebracht. En Petrus betoogt dan in zijn beide brieven dat weliswaar het wat lang duurt zo langzamerhand. En we leven nou 19 eeuwen verder en het duurt nog steeds lang dus, hè? Maar, zegt Petrus, het gaat wel gebeuren. Het ziet er misschien niet naar uit als je om je heen kijkt, maar dan kijk je natuurlijk ook de verkeerde kant op. Uiteindelijk zegt hij aan het eind van dit hoofdstuk ook dat je maar moet doen zoals onze geliefde broeder Paulus. Want die weet er meer van over hoe het allemaal precies zit. Maar wat Petrus nou uitlegt, is dat er in het verleden ook dingen gebeurden die men niet verwachtte, maar die wel degelijk gebeurd zijn. Dat God ingreep in de geschiedenis van de schepping en dat er wel degelijk oordelen overkwamen, dat de toorn van God over is gekomen. En dat kan dan lang duren, maar als God het beloofd heeft, gebeurt het gewoon. Nou, daar heeft hij het over. En dan zegt hij in vers 3 van 2 Petrus 3... Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Spotters die zeggen, waar blijft die belofte nou over die wederkomst van de Heer? Kijk, dit zijn theologen uiteraard. Dit zijn niet gewone mensen die niks geloven. Dit zijn theologen, ze weten iets over die belofte. Ze hebben hem gelezen, ze kennen hem op een of andere wijze, maar stellen hem ter discussie. Dat moet je nooit doen met de Bijbel, moet je nooit ter discussie stellen. Maar dat gebeurt hier, hè? Waar blijft die belofte nou van die toekomst, van die parousia? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, kijk, daar geloven ze wel in, dat de vaders geweest zijn, Abraham, Isaac en Jacob en zo, hè? Van die dag af dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Zeggen ze. Maar het zijn ook spotters die dat zeggen. Want het is niet zo. De dingen blijven niet al zo. Want staat er, vers 5, want willens is dit hun onbekend. Ja, hoe ik dat verklaren moet, weet ik niet. Maar Peter zegt het gewoon, ze weten bepaalde dingen niet omdat ze ze niet willen weten. Ja, dat is het. Ze maken zichzelf dus wat wijs. En ze maken zich zodanig de dingen wijs dat andere dingen, andere Bijbelse waarheden, geen plaats meer vinden in hun filosofieën. Men heeft de zaak dichtgesmeerd, zeg ik altijd maar. Dichtgestuukt. En men heeft alles kloppend geredeneerd, waardoor de echte Bijbelse waarheden niet gemist worden. En men kan ze bovendien missen als kiespijn, want ze zouden alleen maar het beeld wat men al heeft verstoren. He? Maar staat er, willens is dit hun onbekend. Niet omdat ze het nooit gehoord hebben, maar omdat ze het nooit hebben willen horen. Het betekent tevens dat hier gesproken wordt over dingen die altijd bekend geweest zijn ergens. Dingen die door God geopenbaard zijn, die ter beschikking waren voor de gelovigen. He? Want dat ze ze niet weten komt niet omdat het niet geopenbaard is of dat het niet gepredikt is, maar komt omdat ze het niet hebben willen weten. Dat is verbazingwekkend, maar het is echt waar. Ik heb eigenlijk van betrekkelijk jongs af aan een gewoonte van gemaakt om me inderdaad zelf de vragen te stellen die ik had. Anderen te stellen, en als ze niet beantwoord werden, dan hield ik ze gewoon, want ik moest weten hoe het zat. He? Dat kun je doen, maar je kunt ook de zaak dichtredeneren en er een mooi verhaal van maken en zeggen, moet je maar aan de Heer overlaten, het zal best wel goed komen en het zal ons misschien in het hiernamaals geopenbaard worden. Dat natuurlijk, dat is allemaal waar, maar het neemt niet weg dat ik de vragen heb en ze blijf stellen. En dan blijkt, dat is heel vreemd, maar dan blijkt dat er altijd een antwoord op is. Die vragen worden beantwoord, maar je moet het antwoord willen hebben, dan krijg je hem. Alleen het is aan ons de taak, zou ik willen zeggen, om die antwoorden ook inderdaad te accepteren. Je moet ze geloven uiteraard, maar ze worden gegeven. En als je op een gegeven moment nog steeds geen antwoord hebt op je vraag, komt dat omdat je niet wilt. Omdat je de ogen ervoor sluit.
Als je het over vragen hebt, en je zegt, sommige mensen zeggen later dat ik daar openbaar, maar ik heb ook wel zoiets, daar denk ik erover, maar denk ik, ik kan dat maar nu. Maar je zei het ook met de Satan zo.
Ja. Yeah.
En dan denk je daardoor, en dat God zei, de zoon, die moest daarvoor lijden om die schuld weer te verzoenen.
En dan, ja, dan denk je dat het goed, dan had hij dat niet voorkomen kunnen worden. Maar dat is ook
ja.
Zo moeilijk en zo.
Ja, dat zijn vragen die je inderdaad kunt stellen. Maar dat zijn vragen die niet te beantwoorden zijn, omdat ze te maken hebben met het wezen van God zelf. Maar ik heb het nu over vragen van of dat wel zo is. Is dat zo dat Satan die zonde in de wereld veroorzaakt? Is dat zo dat God daarvoor zijn zoon heeft moeten geven? En dat soort dingen meer, hè? En al wat daarmee samenhangt, dat zijn dingen die ons geopenbaard worden. En als de antwoorden op de vragen die ik bedoel, zijn antwoorden die we inderdaad in de schrift vinden. Op wat voor wijze dan ook. Soms is het moeilijk om wat te vinden. Dat is meestal ook onze eigen schuld trouwens. Hè? Maar antwoorden die we in de schrift vinden. Er zijn vragen die in de schrift inderdaad niet beantwoord worden. Dat is waar. En nou ja, dan houdt het natuurlijk op. Maar dan nog kun je die vraag stellen. Niet als ongelovige, maar als gelovige. Maar er zijn heel gewone, eenvoudige zaken in verband met het bestaan van deze wereld, die in het algemeen niet beantwoord worden, maar er zijn vragen die wel degelijk door de Bijbel beantwoord worden, zoals ook deze. Hier wordt gezegd, willens is dit hun onbekend. Wat is hun onbekend? Nou, dat door het woord Gods de hemelen, want het waren er immers twee, de hemelen van overlang geweest zijn. Hoe lang? ...4000 jaar? Precies. Kijk, zie je dat hier weer niet staat van hoe lang het was? En vanaf de dagen van Petrus terugrekenen naar de dagen van Adam was toen net zo eenvoudig als het nu is. Of net zo moeilijk als dat het nu is, dat maakt geen verschil. En als wij dus zeggen het was 7000 jaar of 6000 jaar geleden, wel, dan had dat ook hier kunnen staan, had Petrus dan ook kunnen weten. Maar het staat er niet. Er staat, ze zijn van overlang geweest. En de uitdrukking van overlang, dat duidt in ieder geval tot een tijd van voor Genesis 1. Want de uitdrukking van overlang is een uitdrukking die normaal gesproken slechts gebruikt wordt in verband met het bestaan van God. En in verband met vooral de Zoon. Die van ouds is, de oude van dagen. Er wordt ook gesproken over een hemel in het enkelvoud die van overlang geweest is. Namelijk de hemel der hemelen. Maar hier gaat het over twee hemelen, minstens twee in ieder geval, die van overlang geweest zijn. En dat duidt dus niet op de dagen van Adam of in die week van Adam waarin Adam geschapen werd, maar het duidt op langer terug. Er staat willens is hun dit onbekend. Het gaat hier over mensen die geloven in de vaderen en dat die ontslapen zijn. En ze hebben de heilshistorie gevolgd en zeggen nou alle dingen blijven zo vanaf het begin der schepping. Ze weten van die schepping. Dat wil zeggen dat ze wel degelijk wisten dat door het woord van God de hemelen geweest en zelfs geworden zijn. Want zo mag je het ook rustig vertalen. Maar dat is ook niet wat hier staat. Hier staat dat ze niet wisten dat het van overlang geweest is. Waarom? En zal ik u vertellen, omdat ze meer waarde hechten aan de heidense filosofie en cosmogonie dan aan de Bijbel. Want het verhaal dat God de aarde en de hemel schiep door eerst een oermaterie te maken, die je dan langzaam formeerde en waar je langzaam in roerde en de soep van kookte en hoe dat allemaal maar heet, want zo heet dat echt hoor. He? Opdat daar dat het zou gaan gisten en zou werken en klonten in zouden komen en een van die klonten is dan de aarde. Dat verhaal, dat komt uit de Griekse cosmogonie en ouder. Dat vind je bij Ovidius terug enzovoorts. Hè. Er was eerst chaos en dat werd langzaam gevormd. Vooral langzaam. Ja, meneer Darwin. Hè. Vooral langzaam. Het werd langzaam gevormd tot de wereld zoals we die vandaag aan de dag kennen. Dat is niet wat de Bijbel leert, dat is wat de wereld leert. En dat is gewoonlijk precies andersom dan de werkelijkheid. Want de werkelijkheid is dat God de aarde niet tot een woestheid schiep, niet als een woestheid, maar ter bewoning, maar dat de aarde later woestheid en ledigheid geworden is. Wat kosmos was, werd chaos. Het is precies andersom. En daar gaat het om. Waarom wisten zij dat niet? Nou, nogmaals, omdat ze de heidense overlevering daaromtrent stelden boven de Bijbel en bij het lezen van Genesis 1 meteen hun heidense opvattingen als het ware legden in Genesis 1 en dat gebeurt tot vandaag aan de dag. En aangezien het al zoveel eeuwen gebeurt, ook in het christendom, is het voor het christendom onmogelijk geworden om daarvan terug te keren. Ja, nou, sorry hoor dat ik dat zo zeg, maar dat is nu één keer zo. Dat is hetzelfde verhaal als, laat ik dat dan ook maar een keer vertellen, ik ben nou toch bezig. Dat is net hetzelfde verhaal als over de kinderdoop. Iedereen weet dat de kinderdoop in de Bijbel niet voorkomt.
Ja.
En er zijn altijd theologen geweest die aan de ene kant de kinderdoop praktiseren, aan de andere kant weten dat het onbijbels is. En dat toegeven. Waarom houden ze er niet mee op? Omdat het niet kan, omdat ze dan zouden toegeven dat de kerk eeuwenlang in dwaling is geweest. Dat doen ze niet. Nou, dat is alles. En dan moeten wij over discussiëren, worden wij geacht bijbelteksten te leveren voor het bewijs van dat er alleen maar een grote doop bestaat en meer van die dingen. Nou, daar ben je het paard achter de wagen aan het spannen natuurlijk. He? Dat is nergens voor nodig. Het punt is gewoon dat men bestaande opvattingen vasthoudt, ook als de Bijbel het anders vertelt. Omdat men dan toegeeft dat men eeuwenlang in dwaling geweest is. En dat is met dat scheppingsverhaal ook zo. Iedereen weet, of iedereen kan weten in ieder geval, dat de wereld niet in 7 dagen tot stand gekomen is. Dat staat nergens in de Bijbel. Die val. En die... Ja. Dat is het ook. Dat is het ook. Alleen we weten niet hoe gauw, want daar moeten we voorzichtig mee wezen natuurlijk. Er staat niet hoe gauw dat gebeurde. Maar in ieder geval leert de Bijbel dat het gebeurde. En daar gaat het nou maar om. En als Petrus hier zegt dat die mensen het niet wisten, dan zegt hij dat was omdat zij het niet wilden weten, omdat ze spotters zijn en omdat ze het woord van God niet geloven. Wel geloven in bepaalde geschiedkundige zaken die in het woord van God voorkomen, maar niet in de profetieën. Vandaag vind je het zelfs andersom. Vandaag gelooft men trouwens de geschiedkundige verklaringen van de schrift ook al niet meer. Ja, ongelovigen niet, maar ik praat niet over mensen die van de Bijbel niks moeten hebben. Ik praat over mensen die met de Bijbel omspringen dagelijks. Kunnen ze dat aan wetenschappelijke mensen, dat geschiedkunde niet vertrouwen? Ja, dat menen ze, maar ze weten niet wat wetenschap is, want ik weet niet, we hebben er straks overheen gelezen in de gauwigheid, maar er stond van die kinderen van Israël dat ze onverstandig waren en er stond achteraan, want ze kennen mij niet. En dat is precies hetzelfde, want de vrezen des Heeren is het begin van wijsheid. Wetenschap is er alleen op grond van het woord van God. En als je het woord van God wegschopt, dan is er geen wetenschap. Dus dat hele verhaal over wetenschap tegenover de Bijbel, dat is een onzinnig uitgangspunt. Buiten de Bijbel bestaat er geen wetenschap. En een discussie tussen Bijbel en wetenschap is volgens mij dan ook onmogelijk. Daarmee erken je namelijk dat wat de wereld wetenschap noemt. Dat kun je niet erkennen, de Bijbel spuugt het uit. Die zegt, het is dwaasheid. En met dwazen moet je niet reden twisten. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Ik ken zelfs iemand, die is predikant. En die zei, dat was een Engelsman, maar die zei gewoon, don't spoil the truth. Gooi de waarheid niet weg. Praat niet over de Bijbelse dingen met ongelovigen. In de letterlijke betekenis van het woord ongelovigen. Mensen die het gewoon, die toch niet, geen waarde hechten aan het woord van God. Kun je alleen doen met mensen die erin geïnteresseerd zijn. Maar mensen die niet geïnteresseerd zijn, die het woord van God sowieso niet accepteren, geen uitgangspunt vinden. Hij zegt, daar hoef je niet mee te praten, want dat is palen voor de zwijnen werpen. Dat is de waarheid Gods weggooien. En dat is het ook. Zie? Nou. Willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. Niet nu 7000 of 6000 jaar en niet in de dagen van Petrus 4000 jaar of zoiets, maar van overlang. De hemelen, en niet alleen de hemelen, maar ook de aarde uit het water en in het water bestaande. Uit het water en in het water. In het water wil zeggen dat de aarde omgeven is door water. En dan zie je maar weer, aarde is niet een planeet, maar aarde is gewoon het droge land. En het is omgeven door water, dat wil zeggen het bestaat in het water en bovendien bestaat het uit het water, omdat het uit het water oprijst. Dat is alles, hè? Heel simpel. Het land of de aarde bestaat uit het water en in het water. En dan staat er dus, hemel en aarde waren er. En dan, die bestonden, en aarde bestond uit het water en in het water. En dan vers 6, door welke, dat slaat terug op dat water. Door welke de wereld die toen was, met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Let wel, Peter spreekt over dingen die mensen willens onbekend zijn, over spotters. Die willens onbekend is dat de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde. En dan staat er dat hun ook onbekend is dus, dat door die wateren de wereld die toen was, wanneer is toen? Ja, van overlang dus, hè? Wat het ook betekent. Die wereld die toen, wanneer? Van overlang. Dat is de uitdrukking die hier staat. Dus niet 6000 jaar terug of 4000 jaar terug vanuit de dagen van Petrus, maar van overlang. De wereld, waaruit bestaat de wereld? Twee hemelen en één aarde, dat is de wereld. Ja, die wordt ook genoemd in vers 5, de hemelen en de aarde. En dan staat er dat door de wateren de wereld die toen was, vergaan is. Wat is er vergaan door wateren? Twee hemelen en één aarde. Heel goed, dat is het verhaal. Dat is wat hier staat. Ja, zover ben ik nog niet. Ik heb nog niet over welke wateren. Ik heb alleen over nog wat er vergaan is. Let wel, hemelen en aarde, dat is wat er staat. Dat is niet mijn interpretatie, dat is wat er staat. Hemel en aarde zijn de wereld. Dat is de hele Bijbel door zo, waarom zou dat nou hier niet zo wezen? Hè? En die zijn vergaan door water. Wanneer is de aarde vergaan door water? Oh, vele malen. Hè? En als we praten over de hele aarde. Ja, nou krijgen we het, hè? Nee, jongens. Vergaan, de aarde is maar één keer vergaan door water. Beide dus. De aarde, ik praat nu alleen over de aarde, is maar één keer vergaan door water. En laat ik u dit zeggen, dat was niet in de dagen van Noach. Nee, wis en waarachtig niet. Want wat er gebeurde in de dagen van Noach is dat de aarde onder water liep. En vervolgens, een jaar later, was de aarde weer van de aarde weg. Maar de aarde was nog gewoon over en die aarde is niet vergaan. De aarde is ook niet verzonken onder water. Want weet u nog, in Genesis 1 reist de aarde op uit de wateren. Zo kwam de aarde weer tot stand. Weer in aanzijn, zal ik maar zeggen. Hè? Nadat het eerst verwoest was natuurlijk. Maar het land komt uit de zeeën op. Nou, in de dagen van Noach is de aarde niet vergaan, want het is niet teruggezakt in het water. Integendeel, de wateren kwamen omhoog. De sluizen van de afgrond werden geopend, staat er, de zee dus, in ieder geval. En er kwamen de water uit en die kwamen over het land, maar na een jaar waren ze in ieder geval weer weg. Dus de aarde is niet vergaan. Aarde is niet vergaan in de dagen van Noach. De mensheid is ook niet vergaan in de dagen van Noach. Want wij stammen af van Adam en die leefde voor Noach, dus de mensheid is niet vergaan in de dagen van Noach. En de dieren zijn ook niet vergaan in de dagen van Noach, want de dieren die wij kennen stammen af van de dieren uit de dagen van Adam. Want daarom werden ze behouden in de ark. Wat is er dan wel vergaan in de dagen van Noach? Nou, er zijn goddelozen uitgeroeid, ja. De goddelozen, die generatie. De generatie goddelozen in die dagen, maar meer niet. En zeker niet de wereld. Wanneer is de wereld dan wel vergaan door water? Van overlang. Van overlang. Dus niet in de dagen van Adam, maar daarvoor. Voor die 7 dagen uit Genesis 1 dus. De wereld is vergaan in Genesis 1 vers 2. En hier zegt, de 2 Petrus 3 zegt, dat de wereld, namelijk hemelen en aarde, dus vergaan zijn. Niet alleen de aarde liep onder water, maar de hemel ook nog. Dat is de atmosfeer en de sterrenhemel. Inderdaad, die zijn volgelopen met water. Dat is inderdaad juist. Dat is wat de Bijbel leert. Want later vinden we in Genesis 1, vervolgens op de tweede dag, dat in het midden van de wateren een uitspansel, een gat gemaakt wordt. En dat de wateren vanuit het één punt weggedrukt wordt, uitgespannen worden naar alle kanten. Ja, de wateren worden in één plaats vergaderd, maar die ene plaats is gewoon beneden dus. Moeilijk uit te leggen nu. Maar dat is wat er gebeurde. Want de hele schepping stond vol met water. Ja, ik kan het nou niet... Dat heb ik een keer eerder getekend hier, hè. Dus dat doe ik nou niet meer. Dat laat ik nou maar een keer weer zitten. Maar dat is wat er staat. De hemel en de aarde zijn vergaan door water. En de situatie van een vergane, door water vergane wereld... vinden we bij de aanvang van de tweede dag. Want er is niks anders als water. En dan worden eerst de wateren weggedrukt... opdat in het midden der wateren een hemel... namelijk het uitspansel zou zijn. Want het uitspansel is echt hetzelfde als de hemel... Wij hebben uitgevonden dat het verschillende dingen zijn. Maar in de Bijbel is het zo dat God noemde het uitspansel hemel. Alleen wij noemen het anders, maar laat dat maar zitten. Hè? Het is dus gewoon hetzelfde. Het punt is dat Peter zegt dat de mens willens onbekend is met het feit... dat de hemel en de aarde van overlang geweest zijn... en dat die hemel en aarde vergaan zijn door, de water, door het water van de zondvloed, staat er. Maar zondvloed schrijf je niet met een hoofdletter. Het is niet de naam van de vloed in de dagen van Noach. Zondvloed is de vertaling van een uitdrukking die betekent gewoon grote vloed. Dat is de strekking ervan tenminste. En zondvloed wil dus niet zeggen dat het in de dagen van Noach was. Maar zondvloed wil zeggen grote vloed. En in de dagen van Noach was er een grote vloed. Maar laat ik u vertellen dat die grote vloed uit Genesis 1 vers 2 en 3 enzovoorts... dat die veel groter was dan die vloed in de dagen van Noach. Want in de dagen van Noach verging er bijna niks. En in de dagen van Genesis 1, van overlang dus, toen verging de hele wereld. Door water.
De vertaling die hebben ervan gemaakt afgedacht dat de betekenis zondvloed van Noach...
Nou nee, de vertaling is wel goed, want grote vloed, dat vertaal je met zonvloed, ja, dat is wel goed. Alleen wij geven er de verkeerde betekenis aan. Wij denken, wij doen alsof het met een hoofdletter staat, zonvloed. En we zeggen, dat heet nou een keer zo. Alsof het een eigen naam is, maar dat is het niet. Zonvloed is een gewoon Nederlands woord en dat betekent een grote vloed. Dat is alles. En dat was niet bij Noach... Maar het was eerder, want nogmaals, bij Noach verging de wereld niet. En bovendien, we lezen even verder in 2 Petrus 3. Er staat namelijk, vers 7, maar de hemelen die nu zijn... Wanneer kwamen die hemelen die nu zijn tot stand? In de dagen van Noach dan, na de zondvloed? Nee, nou dan zijn ze ook in zijn dagen niet vergaan. Dat zijn de hemelen die tot stand kwamen op de tweede dag... Namelijk, toen God het uitspansel maakte in het midden der wateren. Het uitspansel wat hij vervolgens hemel noemde. Over die hemel gaat het. En waarin later de sterren en de zon en de maan gezien worden enzovoorts op de vierde dag. Maar daar hebben we het nou allemaal niet over. Hè? Het gaat er gewoon om dat die hemelen die nu zijn en de aarde. Dat is dezelfde aarde als waar Adam op leefde. En er is geen nieuwe aarde tot stand gekomen na Noach immers. Hè? Het is dezelfde aarde als waar Adam op leefde. Dat die aarde, die zijn door hetzelfde woord. Welk woord? Door het woord waardoor ze ook geschapen zijn in Genesis 1 vers 1. Hè? Door hetzelfde woord zijn ze als een schat weggelegd en worden ten vuren, dus voor het vuur, niet voor water, maar voor het vuur bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. En wat Petrus hier dus betoogt is feitelijk... Dat er spotters zijn in zijn dagen die zeggen, haha, die hele wederkomst met het daarbijgaande gepaarde oordeel van Christus, daar komt allemaal niks van terecht. En Peter zegt, ach mensen, het zijn allemaal maar spotters die dat zeggen, want ze weten ook niet dat in het verleden ooit een keer de hele aarde en de hemel, namelijk de hele schepping, onder de toorn van God is gevallen en daardoor werd tot een woestheid en ledigheid en duisternis. En het enige wat Petrus nu zegt is, ach dat gebeurt straks weer, maar die eerste keer geloven ze niet, deze tweede keer geloven ze ook niet. Het enige verschil is, de eerste keer gebeurde het door water, maar in de toekomst gebeurt het door vuur. Eén keer door water en één keer door vuur. Dat is alles. En de eerste geloven ze niet, de tweede geloven ze ook niet. Maar laat ik u vertellen, ik geloof het tweede en geloof het eerste ook. Dat in de toekomst de schepping vergaat door water. En dat in het verleden de schepping, of in de toekomst de schepping vergaat door vuur. En dat in het verleden de schepping vergaan is door water. En niet in de dagen van Noach. En dus blijft alleen over Genesis 1 vers 2, namelijk de nederwerping, de katabole van de kosmos. Nou, tot zover, want ik heb alweer mijn tijd volgepraat, hè? Ja, we krijgen nog een ronde. Nee, we praten alleen over het begin, hè?